onze hulp en onze enige verwachting, staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 43 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 43, vers 3 en vers 4. Wij zingen na de wet het 7e vers uit de berijmde 10 geboden. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breekt nooit de echt. En wat er verder volgt in het 7e uit de berijmde 10 geboden. Wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. Johannes 2, te beginnen bij vers 1. En op de derde dag was daar een bruiloft te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem: zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen: vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen: schep nu en draagt het uit tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem: alle man, zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem tot zover. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, wat zijt gij goed, wanneer u ons vanmorgen samen wilt brengen rondom uw woord. Dat hebben wij niet verdiend, dat wij een plaats in mogen nemen in uw huis. En de tollenaar die van verre stond, verstond dat ook. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen, maar er was een boetvaardige smeekbede in zijn hart. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En waarlijk, Heere, wat zouden er wonderen gebeuren vandaag? Wat zou er blijdschap zijn in de hemel en op de aarde, als er zo één vanmorgen in uw huis was? Niet bezittend, niet rechthebbend, maar alles missend en schuldbeleidend. Opdat het ons waarlijk tot verwondering zou strekken nadat u naar één zou omzien die het er zo laag heeft afgebracht. Weliswaar zijn wij gewend als de smidshond aan de spranken van het vuur als wij uw geboden horen. Maar als u ons levend maakt voor het eerst of bij vernieuwing, en wij komen waarlijk in de spiegel te staan van uw heilige wet, en dat niet om een vluchtige blik te slaan in die spiegel, maar om nauwkeurig gade te slaan wie wij zijn verworden door onze val in Adam, dan is elk gebod een hamerslag op onze ziel. Heere, laat het zo mogen zijn. Want u heeft beloofd dat u zult zien op degene die voor uw woord beeft, die verbrijzeld van hart en verslagen van geest is. En dat is geen werk van ons, want ons werk is hoogmoed, ons werk is zelfhandhaving. Heere, zoudt u vanmorgen willen werken? Zoudt u ons vanmorgen in de ootmoed willen brengen, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat wij uw heerlijkheid zouden mogen aanschouwen? Ja, Heere, wilt gij zelf hetgeen verborgen ligt openbaren? Want het is alles uwe. Wij zijn blind, wij zijn dwaas, voor ontvangen genade, maar ook na ontvangen genade dwalen wij zo menigmaal als een schaap in het rond. Wij hebben gezongen, zend Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden. Want als dat zo is, als de lam des geestes ontstoken is, dan ga ik op tot Gods altaren, met vreugde en met blijdschap in mijn hart. Heere, wilt u dan uit vrije en soevereine genade het licht van het evangelie ontsteken in al de duistere harten, en of dat nu een duisternis is uit onze natuur staat, of dat wij in duisternis wandelen na ontvangen genade, zoudt gij toch willen geven, Heere, dat de glans van uw majesteit zich mag openbaren, opdat wij ons verlustigen en verblijden zouden in uw waarheid alleen. En als dat gebeurt, dan is alle blijdschap weggenomen uit alles wat u in Christus niet bent. Al mag er ook geoorloofde blijdschap zijn in de zegeningen die u schonk, toch blijven wij daarin dan niet steken. Maar wij zien in alles de geopende handen van de Alzegenaar. Heere, zoudt gij dat willen werken vanmorgen? opdat wij u toch zouden zoeken, terwijl gij te vinden zijt, eerlijk gemaakt zouden worden. De Heidelberger begint ermee, uw enige troost in leven en in sterven. Wij vermaken ons met de dingen van de wereld, en het is slechts afleiding, want alles gaat voorbij. En in het uur van het sterven kan de vreugde der wereld mij niet vertroosten. Maar als wij een vreugde mogen vinden in u, dat is bestendig, een blijdschap, onbepaald. Wilt u vanmorgen, Heere, de prediking zegenen, onze harten openen? Wilt gij uw voetstappen onder ons drukken? Heere, geef dat wij tezamen in spreken en in het luisteren mogen ontvangen wat van node is. Wij dragen ook mevrouw Dijken aan u op van de Beatrixlaan. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. U kent haar, Heere, in de avond van haar leven, de zwakte naar het lichaam. Ook de angst vanwege een onbekende toekomst. Zoudt u haar daar willen bezoeken met uw heil, Heere? Mag zij tot inkeer komen, een terugkeer naar u, de levende God. Zelden horen wij dat ouden van dagen met u verzoend worden. En toch zegt u nergens in uw woord dat het niet meer kan. O, geef dan, Heere, dat bij haar de pijl nog naar binnen mag gaan, en zij haar aangezicht zal wenden naar de wand, om te smeken, o God, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wij dragen ook de familie Polderman aan u op, die gisteren een broer en een zwager zich door de dood zagen ontvallen. U weet wat het betekent. Gedachten vermenigvuldigden zich. Na een lang en een smartelijk ziekbed is deze man door de dood weggenomen. Wilt u ook de achterblijvende familie, de weduwe en de kinderen genadiglijk gedenken? Heren, het is naar menselijke maatstaven betrekkelijk jong. Het laat ons zien dat wij hier geen blijvende stad hebben. O, laat toch ook dit sterfbed iets mogen uitwerken dat de eeuwigheid kan verduren. Wij verblijden ons met het gezin den Braber die u een tweeling aan hun zorgen heeft willen toevertrouwen. U heeft het gezin willen verrijken, Heere. O, wat zijn uw weldaden wonderbaar. Geef ze de diepe verantwoordelijkheid te verstaan om vader en moeder te zijn van mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid geschapen. Heere, zoudt u hen willen bekwamen in de opvoeding, en dat deze kinderen toch niet voor niets of zelfs tegen hen zou moeten getuigen als zij op het erf van het verbond gekomen zijn. Wilt u hen nabij zijn, Heere, en uw wonderen groot maken. Laat er een blijdschap mogen zijn in u de Heere. Wilt gij in alle noden en in alle zorgen zijn, Heere. Zegen de arbeid die mag geschieden. Verkwik ons ook deze morgen naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 100, alle vier de verzen. Juich aarde, juich al om den Heere, dient God met blijdschap. En wat er verder volgt in de verzen 1 tot en met 4... uit Psalm 100. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij het 11e vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 2 en daarvan vers 11. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden staan wij stil bij een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op het teken door Jezus. Onze tekstwoorden zeggen, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. In de tweede plaats, vreugde door kennis. Want er staat en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. In de derde plaats, vernieuwing door geloof. Laatste gedeelte uit ons tekstvers, en zijn discipelen geloofden in hem. Het teken door Jezus, de vreugde door kennis en vernieuwing door geloof. Gemeente, in de kribbe lag het woord gehuld in doeken. Er was nog heel veel verborgen van de Heere Jezus, van het doel van zijn komst op aarde en zeker van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit. Natuurlijke mensen hebben in ieder geval al niets kunnen zien in die geboren koning der Joden. Terwijl later, tijdens zijn optreden, wanneer zijn godheid openbaar kwam, hele scharen zich hebben verwonderd. Niet dat dat allemaal bekeerde mensen geweest waren, niet dat die allemaal de vreugde in Christus gevonden hebben, maar ze hebben toch wel iets van heerlijkheid gezien in deze profeet. Maar dat was in de kribbe nog verborgen. Enkelingen waren er die met het oog van het geloof de heerlijkheid in dat kleine kind hebben gezien. Wie er hart ingenomen is geweest door dit geboren kind. Die hun blijdschap en hun zaligheid gevonden hebben in de Heere Jezus. Maar langzaam maar zeker wordt de heerlijkheid van de Heere Jezus geopenbaard. Langzaam maar zeker komt en wordt het duidelijk wie de Heere Jezus is. Opdat het geloof versterkt en vernieuwd zal worden. Zo is het ook in het geestelijke leven. Niet alles wordt op één dag geleerd. Er kan een onuitsprekelijke vreugde zijn als wij de zaligmaker met de ogen van het geloof mogen zien. Maar hoe meer de Heere Jezus van zijn heerlijkheid openbaart, hoe dieper de vreugde in hem wordt. En dat is een proces wat een leven lang geschiedt, als het goed is. Onze Heidelberger leert immers in de waarachtige bekering dat er niet alleen een dagelijkse afsterving is van de oude mens, maar ook een dagelijkse opstanding van de nieuwe mens. En dat is die hartelijke blijdschap in God. In de kribbe lag het woord in doeken gehuld. En 30 jaar later openbaart de Heere Jezus voor het eerst zijn heerlijkheid op een bruiloft. 30 jaar later. Als zijn openbare optreden begonnen is, dan laat hij iets van zijn heerlijkheid zien. Wij vinden de Heere Jezus in ons schriftgedeelte op een bruiloft. En daarmee laat de Heilige Geest ons vanmorgen zien dat het optreden van de Heere Jezus zo anders is geweest dan het optreden van Johannes de Doper. Immers Johannes de Doper was een man van vasten. Hij werd immers gevonden in de woestijnen. Hij at wilde honing en wilde sprinkhanen. Johannes was een man met een kemels haar en mantel aan. Een figuur dat door soberheid getekend is geworden. Maar de Heere Jezus niet. De Heere Jezus is gekleed in een linnen kleed. Zoals de koningen en de priesters onder de oude bedeling dat droegen. De Heere Jezus is op de plaatsen waar vrolijkheid en blijdschap gevonden wordt. En met zijn tegenwoordigheid eert hij het huwelijk. En geeft hij plaats voor een rechtmatige en gepaste vrolijkheid en vreugde. Was de Heere Jezus het dan niet eens met het optreden van Johannes? Dat wel. In Matthäus 1:11 kunnen wij in immers lezen dat de Heere Jezus daar groot spreekt van Johannes. Hij was de grootste in het koninkrijk der hemelen. Immers hij was verwaardigd geworden om op de grens van de oude bedeling, de nieuwtestamentische bedeling in te mogen leiden. Zijn prediking was: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er is nu een vervulling van de schaduwen in het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar de Heere Jezus heeft het aan zijn discipelen geleerd. En hij heeft gezegd: kunnen de bruiloftskinderen treuren als de bruidegom bij hen is? Dat kan toch niet? Als de Heere Jezus het hart heeft ingenomen en de hemelse heerlijkheid heeft meegenomen, dan is er geen verdriet. Als de bruiloftskinderen bij de bruidegom mogen zijn, dan is er blijdschap. Waar de Heere Jezus zijn heerlijkheid openbaart, daar is vreugde. En dat was nu het wezenlijke verschil. Johannes was de vriend van de bruidegom, maar hij was de bruidegom niet. En de Heere Jezus was de bruidegom. En als de bruidegom er is, dan is er overvloed. En of dat nu een vingerhoedje vol is, of het is een glas vol, of het is een emmer vol, waar de Heere Jezus is, daar is het vol. Daar is vreugde. En daarom vasten de kinderen niet. Daarom treuren zij niet. Daarom gaan zij niet met gescheurde klederen. Dat past allemaal niet bij de hemelse heerlijkheid. Wij vinden de Heere Jezus daarom op een bruiloft. Er mag een gepaste vreugde zijn waar de Heere Jezus kan zijn en waar Hij is. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana, waar een bruiloft gehouden werd. Waar twee mensen aan elkaar verbonden werden door de echt, door de trouw, door de liefde. Waarom doet de Heere Jezus juist daar zijn eerste teken? Waarom heeft hij dat niet op andere plaatsen gedaan? Op plaatsen van soberheid, of op plaatsen waar de gebrokenheid van het leven gevonden werd, om daar te helen? Moest de Heere Jezus nu zijn daar op een bruiloft? Daar was toch al vreugde, daar was toch al blijdschap. Daar zou hij eigenlijk niet hoeven te zijn. Had hij niet veel beter op een plaats kunnen zijn waar mensen de gebrokenheid van het leven doorleefden? De Heere Jezus vergist zich nooit. Wij hopen straks in onze laatste gedachte te zien dat het niet in de laatste plaats is om zijn kinderen te sterken in het allerheiligst geloof. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan op een bruiloft te Kana. Waarom? Wel, de Heere Jezus is gekomen niet om hier en daar een enkeling tot bekering te brengen. Een heel mager werk. Maar de Heere Jezus is gekomen om de alle verhoudingen die door onze diepe val verbroken zijn en ontwricht zijn, te herstellen. En daarom begon de Heere Jezus zijn heerlijkheid te openbaren op een bruiloft. Want daarmee wilde de Heere Jezus laten zien dat nu de echtelijke verbintenis tussen man en vrouw eigenlijk het fundament is van al de andere verhoudingen die er zijn. Het gezin is immers de cel waaruit de hele samenleving is opgebouwd. En als gezinnen ontwricht worden, dan trekt dat diepe sporen door de samenleving heen. Dat merk je aan kinderen, dat merk je aan gedrag, dat merk je door heel de samenleving heen. En daarom is het zo goddeloos als onze regering ook alternatieve samenlevingsvormen goedkeurde. En dat die zelfs binnen onze kerk ook ingezegend kunnen worden. Daarom kan samenwonen alleen maar verderf met zich meebrengen. Alle vastheid en zekerheid is weg. En daardoor worden kinderen twijfelmoedig. Ze hebben geen zekerheid, omdat het in de gezinnen niet gevonden wordt. Als het gezin ontwricht is, dan is heel de samenleving ontwricht. Dan worden alle andere verhoudingen ontwricht. Het is toch een gruwelijke gedachte als twee mannen of twee vrouwen kinderen moeten opvoeden? De Heere Jezus was op een bruiloft. En daarmee laat hij zien dat hij gekomen is om verhoudingen te herstellen. Om verhoudingen van trouw te herstellen. Want door onze val zijn wij egoïstische mensen geworden. Gericht op onszelf. Het gaat ons alleen maar om ons lichaam en om ons eigen begeren. Maar de Heere Jezus leert hier om onszelf te verloochenen. En zeker ligt daarin ook een diepe en een geestelijke les. Als wij nooit hebben leren bukken en buigen voor elkaar, dan kunnen wij ook niet buigen voor God. En als wij nooit hebben leren buigen voor God, dan zullen wij ook nooit wezenlijk buigen voor elkaar. En dat is iets wat de Heere Jezus gaat leren. Als hij daarom een bruiloft is, dan leert hij de mensen weer hun plaats in te nemen. De structuren moeten weer vernieuwd worden. De verhoudingen moeten weer rechtgezet worden. En daarvoor is de Heere Jezus noodzakelijk in ons leven. Wat een gelukkig huwelijk als de Heere Jezus daar genodigd is en als hij er ook kan zijn. Wat een gelukkig huwelijk als man en vrouw op datzelfde fundament gezet mogen zijn door genade. Wat een gelukkig huwelijk als de Heere Jezus daar mag wandelen onder hen en dat hij overvloed en vreugde geeft, waarlijk. Een huwelijk is niet gelukkig als het alleen maar om het lichaam gaat. Een huwelijk is niet gelukkig als het alleen maar om rijkdom, om elkaars goederen gaat. Een huwelijk is niet gelukkig omdat wij nu eenmaal een man en een vrouw nodig hebben. En dat het ons daarom ook niet uitmaakt, dat is geen liefde. Dat zijn hartstochten. Bij hartstochten kan mijn man, kan mijn vrouw ook makkelijk ingeruild worden voor een ander. Maar in de liefde is mijn man, mijn vrouw uniek. Een gelukkig huwelijk is daar waar de Heere Jezus is. Wat betekent dat? Wel dat ik als man steeds weer opnieuw schuld moet belijden. En als vrouw steeds weer opnieuw schuld moet belijden. En aan de voeten van de Heere Jezus terechtkom. Dat ik moet belijden dat ik geen goede man of vader ben in het gezin. Geen goede vrouw of moeder ben in het gezin. Alleen daar waar de Heere Jezus is. Er zijn gelukkig altijd nog jonge mensen die in hun huwelijk ook beginnen in de kerk. Maar ik vrees dat dikwijls hun knielen slechts een symbool is. Dikwijls voor het eerst. En dikwijls dat er ook voor het laatst geknield wordt. Waar de Heere Jezus waarlijk in het huwelijksleven is, daar is een gezamenlijke boetvaardigheid. Daar is een gezamenlijk knielen en dat niet alleen voor de vorm of om wat rechtzinnig te doen, maar uit de diepe vreze Gods dat wij zonder hem niets kunnen doen. En die diepe vreze Gods geeft ook een levendig besef van onze diepe val en van onze diepe zonde, van een belijden, o God, bewaar mij, want anders zal ik in het huwelijksleven het alleen maar om mij laten draaien. Twee mensen die samen het huwelijk ingaan, hebben de Heere zo diep nodig. Waarom? Omdat het twee egoïsten zijn. Omdat het twee mensen zijn die op zichzelf gericht zijn. Jonge vrienden onder ons, buigen jullie ook samen je knieën. Niet alleen om te vragen om een levensgezel of een levensgezellin, maar ook als je uit Gods hand iemand hebt mogen ontvangen waarmee je het leven door mag gaan. Buigen jullie dan ook elke keer samen je knieën als je bij elkaar geweest bent. Zodat je ook in geestelijk opzicht niet vreemd bent aan elkaar. En dan niet alleen voor de vorm, maar dat je ook voelt, als de Heere niet met ons optrekt, dan is ons huwelijk leeg, zonder fundament. Daarom was de Heere Jezus op die bruiloft te Kana. Daarom hebben die mensen dat bruidspaar, de Heere Jezus, uitgenodigd. Want alleen als Hij er is, is er ware blijdschap en ware vreugde. Ook door de tegenslagen en de moeite heen. Wat ontmoet ik niet in eenzaamheid in gezinnen. Omdat dit fundament ontbreekt. Omdat de Heere Jezus er niet is. Het huwelijk is eervol, het is ingesteld tot een welzijn. En daarom is het een stap niet alleen voor tijdelijk geluk en geestelijke welvaart. Een stap die wij nooit anders mogen zetten dan naar een ernstige overweging. En naar een ernstig gebed en naar een ernstige vraag of het huwelijk gesloten wordt in de gunst des Heren. Want er zijn zoveel huwelijken die de Heere wel toelaat, maar die nooit in zijn gunst waren. Er zijn zelfs huwelijken die in God storen zijn. Als wij elkaar vinden in een disco, op ijdele plaatsen, als het alleen maar ging om het vlees en om het lichaam, als wij ons lichaam hebben verkocht aan de ander, dan kunt u er goed van op aan dat dat een huwelijk is in God storen. En dat is ook tot mislukken gedoemd. Maar wat zou ik met een huwelijk onder Gods toelating moeten beginnen? Dat is toch een leeg huwelijk, waar de Heere niet kan wonen en tronen, waar Hij het niet voor het zeggen heeft, waar ik alleen maar eigen Heer en Meester wil zijn. Wat een gelukkig huwelijk, wat een gelukkig bruidspaar, die de Heere Jezus hebben genodigd op hun huwelijk, die niet zonder Hem konden. Daar komt elke andere verhouding ook in een ander daglicht te staan. Dat werkt genezend als de Heere Jezus er mag en er kan zijn. Hoe gelukkig als de Heere Jezus er is. Ik heb al gewezen op onze diepe armoede, omdat wij sinds onze val zo gericht zijn op onszelf. Het huwelijk heeft uiteindelijk niet eens tot bedoeling om horerij te mijden of wat iets meer zij, maar het is een inzetting van God dat Hem behaagt. Zodat wij ook in het huwelijksleven de Heere zouden zoeken. En wie is tot deze dingen bekwaam? Wie verlangt en wie heeft zichzelf ervoor over, opdat God verheerlijk zal worden in ons huwelijksleven? Wat zijn wij dan ook maar dikwijls mager als het gaat om de Heere in ons huwelijk. Twee mensen die hun knieën buigen. En hun diepe afhankelijkheid betonen. De Heere Jezus deed zijn eerste teken. Hij gaf zijn vreugde in een herstelde relatie. En zo is het ook in het geestelijke leven. In het geestelijke huwelijk. Er kan nooit sprake zijn van gemeenschap met God dan door de Heere Jezus. Er kan nooit een ware godsdienst zijn dan door de Heere Jezus. En de Heere Jezus wil er nooit zijn als er geen schuldverslagenheid is. Hij kan er niet zijn. Hij zal ook overbodig zijn. Want zijn naam betekent dat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Twee mensen die gevoeld hebben dat zij zonder deze leidsman niets konden. Daar wil ik wonen. Die verslagen van hart en verbrijzeld van geest is. En die voor mijn woord beeft. Die voor mijn woord beeft. Is dat ook zo in uw persoonlijk leven? De Heere Jezus genoot. Een roepen zoals de blinde Bartimeus, Heere Jezus, ontferm u mijner. Zoudt u ook willen komen, opdat de verhouding met God hersteld mag worden? Want alleen door uw onderwijs, door uw licht en door uw koninklijke bediening kan ik mijn plaats weer innemen. Hoor hoe een zondaar pleit en boete doet en roept tot u. Waar de Heere Jezus verschijnt, daar komt een ieder weer op hun eigen plaats te staan. Daar kan God God gelaten worden. En daar wil ik niets anders zijn dan een zondaar die verzondigd heeft. Een verdoemelijk zondaar onder God. Wat ben je gelukkig als de plaats weer ingenomen wordt zoals de Heere dat bedoelde. Waar wij moeten staan. Of heb u nog nooit geleerd dat u van uw plaats af bent? Bent u er nog nooit achter gekomen dat wij niet meer op onze plaats staan? En werkelijk, dat doortrekt alle terreinen van het leven. Ik hoef alleen maar te denken aan de kinderzegen, aan de welvaart en wat iets meer zij. Ik wil mijn plaats niet innemen, want de ingenomen plaats betekent kruis dragen. Betekent een kruis door mijn begeerten, een kruis door mijn lusten, een kruis door mijn plezier. En toch, daar alleen verschijnt de Heere Jezus, daar waar ik mijn plaats heb leren innemen, twee mensen. Zij wisten het, het huwelijksfeest is pas volmaakt als de Heere Jezus er is. En dan gebeurt er iets op die bruiloft. De wijn raakt op. Misschien waren er meer gasten, ik weet het niet. Misschien waren het arme mensen die niet zoveel wijn hebben kunnen betalen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was wel een vorm van schande als de gasten 7 dagen lang niet bediend konden worden met wijn. Wij kunnen de wijn in het oosten vergelijken met onze koffie bijvoorbeeld. Dat is toch het minste wat je iemand aanbiedt als een gast op bezoek komt. Je vraagt toch, wil je wat drinken? En zo was het ook in het oosten, zeker op een bruiloft. Wil je wat drinken? Naar alle waarschijnlijkheid was het feest al een dag of 5 in volle gang. En toen ontbrak de wijn er. En dat betekende dat er geen vreugde, geen vrolijkheid meer kon zijn. Maria, de moeder van de Heere Jezus, was er ook. En blijkens haar positie in dit schriftgedeelte kunnen wij ervan op aan dat zij familie was. Die genodigd was om ook te helpen alle voorbereidingen te treffen en dienstbaar te zijn tijdens het feest. Het is daarom ook helemaal niet verwonderlijk dat Maria naar de Heere Jezus gaat en hem een stille hint geeft. De wijn is op. Zij wist het. Zij geloofde het in haar hart. Haar zoon was bij machte om vrolijkheid te kunnen geven en om in dit gebrek te kunnen voorzien. Maar Maria moet leren dat in het openbare optreden de Heere Jezus niet aan haar, maar aan zijn hemelse Vader verantwoording verschuldigd is. Hij was haar natuurlijke zoon naar het vlees, maar zij had geen zeggenschap over het geestelijke werk, over de openbaring van zijn heerlijkheid. En daarom wees zij hem terecht en zei Maria, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Ik kan geen tekenen doen op uw bevel. Ik kan uw welbehagen niet volvoeren. Wat een les. Dat de Heere Jezus nooit komt op onze tijd. En dat hij nooit onze raad gaat volvoeren. Ook Maria moest leren haar plaats in te nemen. Denk nog maar aan Simeons profetie. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, vrouw. Niet nu de relatie moeder-kind,
maar zaligmaker en vrouw. Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen en om het welbehagen van mijn vader te volvoeren. Vrouw, u moet leren wachten. En dat doet ze. Met haar terechtwijzing gaat ze naar de dienaren. En zij zegt, doet alles wat hij u gebiedt. Maar ze is er toch vast van overtuigd dat op Gods tijd er hulp zal komen en dat hij zal voorzien. Kijk, dat is een les die geleerd moet worden, steeds weer. Aan de ene kant moeten wij leren wachten, er buiten gezet, er naast gezet worden. En tegelijkertijd wordt door die zachte vermaning en bestraffing heen het geloof zo geoefend, als wij onze plaats maar mogen innemen. Dan zijn onze ogen gericht op de Heere en op zijn tijd zal hij uitkomst geven. Dat heeft hij immers toch zelf beloofd, vrouw. Mijn uren is nog niet gekomen, die komt wel, maar die komt dan, als alles verloren dreigt te zijn, opdat mijn heerlijkheid en niet de uwe geopenbaard zal worden, opdat God geëerd en gediend zal worden. En het geloof zegt amen. Het geloof heeft genoeg. Als het geloof beoefend mag worden, dan wil ik mijn plaats weer innemen, opdat de ere Gods verheerlijk zal mogen worden. Want het bekeerde vleesgemeente zit er heel vaak tussen. Het bekeerde vlees wil ook zo vaak de Heere de wetten voorschrijven. Het bekeerde vlees is zo genegen om de Heere een handje te helpen. Maar dat kan God de eer niet krijgen. Steeds weer opnieuw moet het vlees ertussenuit. Vrouw. En dan staat de Heere Jezus op. Bijna geruisloos en onzichtbaar. Het feest gaat gewoon door. En de Heere Jezus geeft een wonderlijk bevel aan die dienstknechten. De watervaten die gebruikt werden voor de wassingen en de ceremoniën, die moeten gevuld worden met water. En dan moet er water uitgeschept worden en gegeven worden aan de hofmeester, de ceremoniemeester. En terwijl deze dienaren dat doen, zij enkel gehoorzaam zijn, verandert de Heere Jezus het water in wijn. Nee, niet zoals Naaman verwacht had. Met grote toverijen en bezweringen. Hij had gedacht dat Elisa hem zou bestrijken op elke wond van de melaatsheid. Niet grote opzienbarende dingen, maar alleen maar door het woord. Door de kracht van het woord. De Heere Jezus wil en het geschiedt. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als hij wil, wordt een dienstknecht van een overste gezond. Als hij wil, dan zullen er wonderen geschieden. Ik wil, wordt gereinigd. En in het volmaakste gebed wat de Heere Jezus gebeden heeft, heeft hij ook gebeden, ik wil dat waar ik ben, ook diegenen zijn die gij mij gegeven hebt, dat die bij mij zullen zijn. Het is alleen maar de wil van de Heere Jezus die onze staat kan veranderen, onze dode ziel kan reinigen. Het is door de wil van de Heere Jezus dat er een volk zal zalig worden. Het is door de wil van de Heere Jezus dat een zondaar thuis zal komen. En daarom is dit eerste teken op die bruiloft zo'n geweldig troostvol teken. Voor mensen die niet zien, die alleen maar hun plaats moeten innemen, die alleen maar gehoorzaamheid moeten leren. En die zullen verstaan dat zij door zijn wil zalig gemaakt zullen worden. En wat is dat heerlijk als de wil van de Heere Jezus geopenbaard wordt in ons leven. Hij verandert water in wijn. Het wezen wordt veranderd door de Heere Jezus. En dat is nodig. Er moet niet iets aan de buitenkant veranderen. Heere Jezus is niet alleen gekomen om uw leven wat aangenamer te maken. Maar het wezen wordt veranderd door de zaligmaker. En waarom? Omdat hij dat wilde. En daarin wordt zijn heerlijkheid geopenbaard. als dat wonder mag geschieden in ons leven, als het wezen verandert in ons leven, dan krijgt Hij alleen de eer. Van een eerover Gods mag ik nu in Christus weer een eerbedoeler worden. En dat geeft vreugde. Want wijn is in de Bijbel altijd een beeld van vreugde en van vrolijkheid. Van tot dronkens worden toe. Dat betekent niet buiten zinnen zijn op menige plaats in de Bijbel, maar verzadigd en verkwikt worden, gemeenschap hebben met. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De vreugde door kennis. Want er staat in onze tekstwoorden, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat woordje openbaren, dat betekent eigenlijk laten zien. Tot inzicht brengen. En dan wordt er een tijdsvorm gebruikt in het Grieks, dat betekent dat de Heere Jezus dat steeds weer opnieuw doet. Wij zouden het eigenlijk zo kunnen vertalen, dat de Heere Jezus licht laat werpen over de weg die is afgelegd. En dat gebeurt. In die eerste wedergeboorte, als ik vernieuwd word naar het beeld desgene die mij geschapen heeft, dan laat de Heere wel eens licht schijnen over de weg die is afgelegd. En dan ga ik zien dat het vanaf het prilste begin uit Hem was. Maar de Heere doet het ook wel eens vaker in het leven. Dat Hij een terugleiding geeft tot bemoediging en tot versterking. Met name als wij staan voor nieuwe onoverkomelijke bezwaren en aanvechtingen. Als wij soms tegen een muur oplopen. Dan zie ik David staan voor Goliath. En dan geeft de Heere hem moed en kracht. Alleen maar getuigenis geven. Uw knecht heeft wel eens een leeuw en een beer verslagen. Er uitreddingen waren. Of de Heere laat licht schijnen over een belofte die Hij gegeven heeft en die nog niet vervuld is geworden. En dan geeft Hij nieuwe moed en nieuwe kracht uit die belofte. Nou, dat staat er eigenlijk in het Grieks. Zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij laat er nieuw licht over schijnen. Vreugde door kennis. Maar als dat licht ontbreekt, dan is er ook geen kennis, dan is er ook geen vreugde. Het verstand, geheiligde kennis, wordt niet uitgesloten in het leven des geloofs. Vreugde door kennis. De mens is geschapen om vrolijk te zijn. Beseffen wij dat nog wel, ook in onze godsdienst, dat een mens geschapen is tot blijdschap. Blijdschap, dat is zijn leven. Dat is zijn lust. Blijdschap geeft hem moed en kracht om tegen dit leven aan te kunnen. Als er geen blijdschap is, dan is de mens moedeloos, zwaarmoedig, zwaargeestig. Dan kan hij eigenlijk het leven niet aan. Hij weet niet hoe hij verder moet. Droefheid is tegennatuurlijk. Alles wat een mens doet, dat doet hij om vrolijk en om blij te zijn, toch? Ik zie een moeder haar kinderen opwachten als ze uit school komen. En wat kan ze genieten als haar kinderen blij zijn? En zij zorgt voor een verrassing, want zij is blij als haar kinderen blij zijn. En zo doet een mens alles eigenlijk om blij, om vrolijk te zijn. En dat is ook een goede zaak om vrolijk te zijn. Dat is helemaal niet verkeerd om vrolijk te zijn. De Heere Jezus geeft toch hier een duidelijk bewijs dat er een gepaste vrolijkheid en blijdschap mag zijn. Dat wij onze dagen mogen gedenken. Dat wij verblijd mogen zijn in de weldaden die de Heere ons gegeven heeft. De Heere Jezus was op een huwelijksfeest. Wij moeten nooit de godsdienst tot iets zwaarmoedigs maken. Wij moeten nooit de wereld een verkeerde indruk geven van onze godsdienst. Dat de wereld denkt dat het alleen maar een zwartgallig christendom is. Nee, er mag een gepaste en een ware vreugde zijn. Wat leidt het evangelie schade als wij anderen de blijdschap van het geloof niet laten zien? Ik herinner mij nog een kind van God dat blijde en goedsmoeds naar de hemel ging. En er was een dokter die nergens aan deed. En die dokter die zag zo de heerlijkheid van het christelijke geloof, dat hij vroeg uit eerbied voor die gelovigen, voor dat kind van God dat gestorven was, om hem af te mogen leggen. Kijk, zo zou het moeten zijn. Wij zijn tot vreugde en tot vrolijkheid geschapen. Het is niet voor niets dat een mens zich uitleeft in de zonde. Het is niet voor niets dat een mens pret en vrolijkheid opzoekt in dit leven. Het is niet voor niets dat een mens zijn vlees zoekt te strelen. Het is niet voor niets dat een mens wil lachen en vrolijk zijn. Waarom? Waarom is er zoveel smart in het lachen van de wereld? Waarom? Wel, omdat de duivel ons een nagemaakte vrolijkheid geeft. Een namaakvreugde waar geen echte blijdschap in zit. De prediker noemt de blijdschap van de wereld als die droge takken van een doornstruik die aan het branden zijn. En dat hoort u knisperen en knetteren. Dat is natuurlijk geen ware vreugde. Dat is waar. De dronkaard is even blij. Maar de volgende dag staat hij met hoofdpijn op. Hoe dikwijls is het bezit van de zaak het einde van het vermaak? Nou, als u daarmee bezig bent, dan bent u bezig met schijnvreugde. Dat is geen echte blijdschap, omdat u de ware kennis mist. Waarom eindigt zoveel in droefheid? Omdat wij niet overdacht hebben. Eén moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijdt. Hoeveel huwelijken zijn niet gedwongen geworden door één moment van lust, maar het is een knellende band geweest totdat de dood scheiding heeft gemaakt. Echt waar. De kennis wordt niet uitgesloten, maar door geheiligde en door zuivere kennis is er ware vreugde. Vreugde, dat mag er zijn. Het is jaren in onze kerk geweest, en trouwens, het is er nog wel, dat er helemaal geen vragen meer waren rondom de toe-eigening van het heil. Dan moest je maar geloven dat de Heer Jezus voor iedereen gestorven was. Dominees die zegenden de mensen in en ze zeiden, het komt wel goed met u. En als dan mensen nog worstelden, zou het wel voor mij zijn. Dan werd die worsteling vertrapt. En zulke bekommerde zielen werden verslagen door valse leraars. Daar is een hele grote kentering ingekomen. Ook in onze kerk en in evangelische kringen is er juist weer veel meer aandacht gekomen voor het gevoel en voor de ervaring. Wij noemen dat een religieus enthousiasme. Je moet handen klappen en samen zijn en blijde zijn, want het christendom is toch vrolijk? Dat leert ons toch de Bijbel? Er zijn toch tal van psalmen waarin een zekere blijdschap vertolkt wordt? En juist als je dan samen bent en de muziek je opzweept, dan word je meegenomen in die religieuze ervaringen. Maar ik lees op deze bruiloft helemaal niet van een opzwepende muziek en van dansen en hossen. Want ook daarvan geldt, dat is geen ware vreugde. Als de mensen weer naar hun huis teruggaan, zijn ze weer alleen en ellendig en eenzaam. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Er is kennis voor nodig. Er is pas dan ware vreugde als de Heilige Geest het licht laat schijnen over het evangelie. Zijn heerlijkheid, wat is dat? Dan neem ik u mee naar de ingang van het paradijs. En daar staat een engel, een cherub. En die engel heeft een zwaard in zijn hand. En dat ijzer van het zwaard, dat flikkert, dat schittert, dat heeft een helder gelicht. Daar staat ook zijn heerlijkheid. Ik neem u mee naar de verbondsluiting met Abraham in Genesis 15. Abraham heeft de dieren geslacht en in twee helften tegenover elkaar gelegd. En dan gaat de Heere met zijn heerlijkheid door die dieren. Het is een brandende fakkel. Dat is zijn heerlijkheid. Pas op dat u zich niet brandt. Pas op dat dat zwaard u niet doorsteekt. O, de Joden hadden zo'n diep besef van de heerlijkheid. Denk maar aan Psalm 97. Een vuurgloed gaat hem voor. Als het licht van Gods heerlijkheid gaat schijnen, dan kom ik ineens openbaar in mijn naakte bestaan. Dan heb ik alleen maar schuld. Een lichaam dat besmet is van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Zijn heerlijkheid geopenbaard. Is Gods licht wel eens over uw leven gegaan? Wat kwam er toen een vuilheid openbaren? Wat een ongerechtigheid dat u probeerde te bedekken. Zijn heerlijkheid geopenbaard. Er staat hier met name zijn heerlijkheid geopenbaard. Is dat dan een andere heerlijkheid dan van de God van het Oude Testament? Waar zijn heerlijkheid verscheen is in heiligheid. En in zijn majesteit, denk ook maar, hoe hij verscheen op de Sinaï. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Daar staat ook weer zijn heerlijkheid. Nee, het is niet een andere heerlijkheid. Maar het is een heerlijkheid die op de juiste wijze geopenbaard is. De bedoeling van God, het is waar. Die cherub die stond daar om de ingang te verdedigen naar de boom des levens en naar het paradijs. Die weg was afgesloten. Maar tegelijkertijd, opdat een mens ook zou vallen voor het verbond der genade. Het is waar, de vuurgloed ging tussen de stukken door, maar het heeft zijn zoon verteerd, opdat zondaren zalig gemaakt zouden worden. En dan zien wij vanuit het Oude Testament de lijn steeds helderder worden, totdat zijn heerlijkheid geopenbaard wordt in de kribbe. God zou zijn straf eisen. God zou zijn recht eisen in de Heere Jezus. Meent niet dat ik gekomen ben om te verderven, maar ik ben gekomen om zalig te maken dat verloren was. Zijn heerlijkheid geopenbaard. En wat is dat nodig? Dat de geest zelf ons verstand gaat verlichten. Toen Adam in het paradijs recht geschapen was, toen was hij geschapen met een ware en een zuivere kennis. Zijn verstand was als een lichtende lamp. Hij doorzag als het ware de Heere. En het gaf hem zoveel vrolijkheid en zoveel genot. Adam was dag en nacht verblijd in de Heere. Maar toen Adam viel, toen was al die kennis weg. En daarom was er ook geen blijdschap meer. Hij liep weg bij de Heere. Hij was bang voor de Heere. Kijk, dat is er van overgebleven sinds dat wij gevallen zijn. In plaats van vreugde en vrolijkheid is er angst en benauwdheid in ons geweten. En daarom zoekt de mens maar wat vreugde in deze wereld. Ziet u het? De mens is op zoek, hij is onrustig, omdat zijn verstand verduisterd is geworden. En dat is eigen schuld. Eén ding is overgebleven, door dat verduisterde verstand. De mens heeft niet genoeg aan zichzelf. Waarom kwijnt een oude vrouw weg, die niemand of niets meer heeft? Omdat de mens niet zelfgenoegzaam is. Dat is God alleen. Waarom verlang ik op een zekere leeftijd naar iemand van het andere geslacht? Omdat de mens niet zelfgenoegzaam is. Dat is God alleen. God heeft geen mens nodig. God heeft geen engel nodig. God heeft geen schepping nodig. Hij is zelfgenoegzaam. Dat betekent, hij vermaakt zichzelf. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Maar u en ik niet. En zeker niet nadat wij gevallen zijn. Maar ook niet in de staat der rechtheid. Toen was daar dat heerlijk zicht op God. En dat was Adams blijdschap. Dat was zijn heerlijkheid. Dat was zijn vrolijkheid. En ziet u, nu moet de plaats van God ingenomen worden door. Door wat? Stel nou eens voor dat die plaats moet ingenomen worden door een man of door een vrouw. En hij of zij ontvalt mij door de dood, dan heb ik niks meer. Stel nu eens dat het ingenomen moet worden door plezier maken in de wereld of door geld. En het wordt weggenomen, dan heb ik niks meer. Dat is nou ons verduisterd verstand. De mens zoekt iets van deze wereld. En als het hem afgenomen wordt, dan is hij treurig en mistroostig en opstandig. Maar hoe geheel anders is het als zijn heerlijkheid geopenbaard wordt. Als de Heere mij verstand geeft, met goddelijk licht bestraald. En als hij weer het voorwerp wordt van mijn vermaak. Nevens u, zegt Asaf, lust mij niets in de hemel noch op de aarde. Dan kan ik roemen, al wordt het liefste van mij weggenomen. Dan heb ik genoeg aan God zonder ooit genoeg te krijgen van God. Geheiligde kennis. Wat betekent dat? O, als ik door woord en geest wederom geboren word. Als ik een geheiligde kennis ontvang. Dan leer ik weer dat mijn gemis is omdat God er niet is. En als ik hem door het geloof mag omhelzen. Dan ben ik zo innerlijk blij. Een blijdschap die nimmer meer vergaat. Kijk, en dan kan het wel zijn dat die blijdschap er soms onder ligt. Maar dat komt omdat ik het niet goed inzie. Als de Heere dan een kruisweg met mij gaat. En ik lees die ene bladzijde uit het boek van Gods geschiedenis. Dan zeg ik, Heere, u doet het niet goed. Want ik had het zo geheel anders verwacht. Het verduisterde verstand leidt altijd tot droefheid. Tot opstand, tot eenzaamheid. Maar zoals het hier in het Griek staat, als hij zijn heerlijkheid weer opnieuw openbaart. En als hij mij licht geeft over de levensweg en over zijn wijs beleid. Of zoals Asaf het zegt, totdat ik in zijn heiligdom inging. Ja, dan is er weer de vreugde. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets heb ik waar ik in kan rusten. En bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Als ik God weer in het zicht krijg, als ik God in Christus weer in het zielsoog krijg, dan is er een overstelpende vreugde in mijn hart en in mijn leven. En al zou ik 10 vrouwen hebben, al zou ik 100 kinderen hebben, al zou ik 1 miljoen euro hebben, maar God was er niet, dan ben ik nog eenzaam en ellendig. Uw enige troost. Geen afleiding. En Jezus was op de bruiloft. En toen hij zijn heerlijkheid openbaarde, toen was er ware vreugde. Toen zagen zijn discipelen in hem dat hij God was. God uit God. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De vernieuwing door het geloof. Want er staat, en zijn discipelen geloofden in hem. Was dat dan de eerste keer dat zij in hem geloofden? Kwamen zij hier tot het geloof? Tot de gelovige omhelzing van de Heere Jezus? Nee. Onze kanttekenaren zeggen nee. In het vorige hoofdstuk, toen het Lam Gods was aangewezen. Want het waren deze 5 discipelen die meegegaan waren naar de bruiloft te Kana. Nee. Dat eerste geloof dat was geoefend toen zij Christus hebben mogen omhelzen als het Lam van God. Maar wat betekent het hier dan? En zijn discipelen geloofden in hem. Wel, hier staat in het Grieks eigenlijk weer zo'n vorm, net als net. Wat betekent opnieuw gelovig? Het oude werd nieuw en het eerste werd bevestigd. Dat is een wonder. Dat is een heel groot wonder. Want ik zat zo te denken in de voorbereiding gisteren. Het is nog maar 3 dagen geleden dat zij het Lam Gods hebben mogen omhelzen. En na 3 dagen krijgen zij alweer een nieuwe weldaad. Zij worden bevestigd in het geloof. Daar kun je toch wel jaloers op worden. Dat eerste leven. Want een mens is gelukkig in hetgeen hij heeft. En niet in hetgeen hij mist. Hij moet er maar niet altijd erop slaan, zeker niet bij de jonggelovigen. Wat kan er een blijdschap zijn in die hartelijke omhelzing. En dat het elke dag weer nieuw is. En dat er in elke dienst van het woord wel wat bij is. En dat er voedsel mag zijn. Dan ligt alles eronder. Wat is hij dan aangenaam als hij heeft en dat hij niet weet van een gemis. 3 dagen nadat het Lam Gods gelovig was omhelst, staat er opnieuw en zijn discipelen geloofden in hem. Wat kan het later dikwijls zijn, och werd ik derwaarts weer geleid. naar dat eerste begin, naar die eerste stappen, die eerste wankelende schreden, maar dat ik zo voelde dat de armen van de Heere Jezus onder mij waren, dat ik als aan zijn hand geleid werd, en dat het overal vrolijkheid was, en dat er een geestelijke dronkenschap was in de liefde van Christus. En toch kwam ook dit opnieuw geloven nadat de wijn ontbrak. Het was op. Ongetwijfeld hebben zijn discipelen gedacht, hoe moet dat nu? De Heere Jezus openbaart zich altijd na gebrek. Zo werden zijn discipelen versterkt en bekwaam gemaakt. De Heere gaf een schoon en helder onderwijs om straks uitgestoten te kunnen worden in zijn wijngaard. Wat ontroerend, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Vernieuwing door geloof. Maar wat voel je nu eigenlijk? Wat betekent dat nu eigenlijk? En zijn discipelen geloofden in hem. Er is gemeente zoveel gevoel wat helemaal niks met de ware bekering te maken heeft. Er is zoveel blijdschap en een lachen wat niet geestelijk maar vleeselijk is. Wat kunnen er soms hevige en krachtige emoties zijn, maar houdt dat niet per definitie voor geestelijk leven? Wat kan er soms een religieuze blijdschap zijn? Mensen klappen in hun handen, ze zijn vrolijk. Je komt mensen tegen die heel veel over het geloof praten, met een zekere ernst en met een zekere blijdschap. En misschien kunnen ze dan altijd wel een lach op hun mond hebben, maar ik betwijfel of dat waar is. Ik betwijfel of dat waar geestelijk leven is. Want het ware geestelijke leven, wat is dat? Heel eenvoudig. En zij geloofden in hem. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat er alleen maar een hartelijke blijdschap in de Heere is. En ik geloof dat dat een hele bedaarde blijdschap is. Dat dat een innerlijke ontroering en vreugde is. Als voor het eerst zijn heerlijkheid geopenbaard wordt, dan gaat dat met zoveel verwondering gepaard. Dan is dat zo uitnemend dat ik er eigenlijk geen woorden voor kan vinden. En als het geloof opnieuw beoefend kan worden, dan is daar diezelfde bedaarde blijdschap en die geestelijke vrolijkheid. Want in het Koninkrijk der Hemelen gaat alles met een zekere bedaardheid eraan toe. God zelf is het voorwerp van genieten en van blijdschap. Niet de gaven van God. Je ziet wel eens mensen de kerk uitgaan. En wat heeft de dominee gepreekt? Tranen waggelen over hun wangen. En toch is dat niet de echte blijdschap. Want in de ware blijdschap viel de preek van de dominee weg. Maar dan sprak de Heere tot mijn ziel. En dat gaf vrede. Dat gaf een heilig genot. Niet de gaven van God, maar de Heere zelf. De mondbeleider zo met zo'n enthousiasme en met zoveel gelovige ervaringen. De mondbeleider zoekt zichzelf. Die heeft het ook altijd over ik. Maar de ware beleider heeft een geheiligde schatkamer in zijn ziel. En hij bewondert de heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij is vrolijk in God. In de meest bizarre omstandigheden kan hij zingen. Denk maar aan Paulus en Silas in de gevangenis. En als die blijdschap er is, dan wordt alle andere blijdschap uitgeblust. Dan staan zij niet meer op de eerste plaats. Mijn man niet, mijn vrouw niet, mijn kinderen niet. Geld, eer en goederen niet. Nee, dan heb ik een geheim waarin ik mij zo mag verheugen als de hemel in het hart is. Als God in Christus wordt gekend, dan is er een heilige vreugde in mijn ziel. En dat maakt mijn leven ook steeds heiliger. Die vreugde speent mij aan deze wereld. Die vreugde doet mij de wereld en mijn vlees sterven. Dan ligt alles eronder. Die vreugde geeft een verlangen naar die blijdschap die er eenmaal onbepaald mag zijn. Er zijn soms tijden dat je verlangt dat de kerk nooit meer uitgaat. Er zijn tijden dat het woord zo'n blijdschap geeft, zo'n glans, dat je er niet in uitgelezen raakt. Er zijn tijden dat je denkt dat het nooit meer overgaat. En denk het maar. Geniet er maar van. Er zijn tijden dat er een verlangen is. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Er zijn tijden dat er een uitzien is naar de morgen, waar de vrolijkheid nooit meer onderbroken wordt. En zij begonnen vrolijk te zijn, tot in alle eeuwigheid. Mag ik vragen vanmorgen, is de Heere Jezus er? Amen. Wij zingen Psalm 73 en daarvan het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73 vers 13. Eindigen wij met dankzegging. Heere, hoe gelukkig is dat volk dat zingen mag. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij bij koren en most wellustig leven. Meer vreugde dan de wereldse vreugde geeft uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En al degenen die hem missen, die kunnen hier misschien wel het beste opdrinken en opeten. Maar zij ontwaken in de nacht, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Hartelijk dank, Heere, voor het woord dat u gaf. Wil de naprediker zijn. Als we ons diep ellendig voelen, laten wij dan nog waarlijk mogen bedelen om de komst van uw lieve Zoon voor het eerst of bij vernieuwing. Geef ook een waakzaam en een heilig leven, als wij ons mogen verblijden in U, opdat die blijdschap niet voorbij zal gaan, want dat is altijd eigen schuld, daar moeten wij maar op rekenen. Heere, wil Uw woord zegenen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het derde vers uit Psalm 150, Psalm 150, vers 3. Tot God gaat heen in vrede, dragende met U de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met U allen. Amen.